Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
De afweging was, wil je dat bij kwetsbare verdachten? En dan zou je zeggen, ja, doe je juist niet. En toen dacht ik, nee, het moet juist wel voor die maatschappij. Want achter deze zaak zitten dus al die andere jonge mensen die last hebben gehad van deze zaak, van deze kwestie.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me zit als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris betrokken bij is geweest. Chris. Heb jij ooit wel eens gefantaseerd over stelen van examens?
Nou ja, ik weet niet over het stelen van examens, maar wel over ter beschikking hebben van examens en tentamens tijdens mijn studie.
Slagen cum fraude.
die term ken ik helemaal niet. Maar ik heb het nooit, gehad, zeg maar. Dus ik heb nooit zo'n situatie voor handen gehad. Maar ik ken jou een beetje als een stoute jongen in het verleden, Wouter. Hoe zit het met jou eigenlijk?
Nou, ik heb altijd keurig. Ik heb wel eens gespiekt. Geniet de eerlijkheid mij te zeggen. Maar ik heb wel keurig zelf mijn examens gehaald. Maar ik. En ik denk dat een paar vrienden van mij nu met samengeknepen billen zitten. Maar wat er is gebeurd bij vrienden van mij, die vonden examens. Die hadden hun examen niet gehaald. En die vonden hun diploma's vervolgens in de papiercontainer van school.
Oké.
Okay. Ja, gewaarmerkte diploma's van.
En die hebben ze eruit gevist.
Zeker.
En die worden de hele dagen nog steeds gebruikt.
Dat laat ik even in de midden. goed, we gaan het hebben over de zaak van vandaag. En die ging de boeken in als de examenroof van de eeuw. In 2013 werden op de islamitische school Ibn Galdoen in Rotterdam 27 landelijke eindexamens uit de kluis gestolen. Deze examens werden verkocht door het hele land. Toen een examen Frans uitlekte via internet, kreeg de politie de dieven in het vizier. 11 jongeren van tussen de 16 en 22 jaar oud moesten voorkomen in de rechtbank bij rechter Jacco Jansen. Ja, en dat is onze gast van vandaag. Welkom, Jacco.
Dankjewel.
We hebben eigenlijk voor het eerst een actieve rechter in Napleiten. Dat is voor ons eigenlijk wel een bijzonder moment. En dat en voor een rechter is het natuurlijk ook wel ergens een beetje ingewikkeld om na te pleiten.
Ja, sowieso omdat we niet helemaal niet pleiten.
Nee.
je kan ook niet navonnissen.
Nee.
Sterker nog, dat mag ook helemaal niet. Wij mogen helemaal niet over een vonnis praten in de media. En dat zal ik eigenlijk hier ook niet doen. Hè. Ik zal niet dat vonnis bespreken. Jullie gaan natuurlijk vragen over stellen. Maar ik zal er steeds een beetje omheen proberen te praten. Om wel de kaders waarbinnen dat allemaal gebeurde toen te schetsen. Want het is wel een zaak die bij mij nog in mijn geheugen ligt. Die ik natuurlijk niet alleen deed. Ik deed het met twee collega's in Rotterdam toen.
Ja. Heb jij, even een vraag, want wanneer, heb jij ooit gefantaseerd over het stelen van examens? Of was jij ook altijd wel iemand die braaf gewoon...
Het zijn twee moeilijke vragen. De eerste vraag is, ik heb nooit... Ik deed nooit mee, maar ik maakte dat wel mee hoor.
Spieken en dingen.
Dat je van het bureau van de juf, dat iemand dat er vandaan had gehaald en dan de antwoorden af had. Maar ik deed er dan niet aan mee, daar was ik toch te braaf voor. Maar ik was niet zo'n hele brave middelbare schoolleerling die het geëigende pad heeft gelopen. Helemaal niet zelfs.
Nee. Ja. Want jij doet nu als rechter, doe je ook best wel in het oog springende zaken. Hè? De zaak die recent echt in de belangstelling zal zijn er twee. Dat was die van Richard de Mos, Willem Engel, Jos van Rij. Dat soort zaken vallen naar jou toe of steek je je vinger op omdat je denkt van die vind ik eigenlijk wel leuk om te doen. Hoe werkt dat?
Ja, hoe dat werkt. We hebben een code zaakstoedeling tegenwoordig. Hè. Vroeger niet hoor, maar die is heel recent ingevoerd. En gerechten maken dan weer een eigen protocol op die code zaakstoedeling. En daar staat in hoe dat moet. Het gaat eigenlijk at random hè, zaken tegenwoordig verdelen. Gewoon onder de rechters die in aanmerking komen voor een type zaken. Die gaan worden at random ingedeeld. Maar er bestaan ook wel uitzonderingen op die hoofdregel. En ik ben inmiddels toch wel een hele ervaren rechter in de rechtbank Rotterdam. En die ook wel samen met de collega's hoor, dit type zaken doet. En dan komt er zo'n zaak langs. En dan deze toevallig al van de afgelopen zaak van de Mos, die dat is al jaren geleden toebedeeld.
Maar het is dus ook zo van dat ze misschien wel op de werkplek zeggen, nou, dat is er wel eentje voor Jacco, laat hem maar.
Zo gaat dat denk ik wel hoor. Maar ook dat is voor Jan of Piet of Kees of Klaas. Ik ben er verder niet bijzonderder dan anderen.
Nee, maar je bent wel iemand die veel in de media of betrekkelijk veel voor rechter al helemaal betrekkelijk veel in de media te zien is.
Ja, dat is wel heel bewust. Dat is een hele bewuste keuze. Ik vind, dat is een soort kweeste van mij, of een missie, is het strafrecht dichterbij mensen brengen. En daarom zit ik ook hier weer vandaag. Ik vind het leuk om mee te doen aan het strafrecht laagdrempelig maken, toegankelijk maken, laten zien dat het rechtvaardig is. Ik vind die procedurele rechtvaardigheid vind ik super belangrijk. Gaan we denk ik ook nog over vandaag.
Gaan we procedurele rechtvaardigheid.
Ja, uit wat je daarmee bedoelt. Ja,
even over dat belletje. Dat komt uit onze podcast. Hè. Wij hebben het klare taal.
Oh, wacht even. Wacht eens even. Lieve luisteraar. Jacco Jansen heeft een eigen podcast.
Samen met Margje van Weerden. Ja. Wetgevingsadviseur bij de Raad voor de Rechtspraak. Wij maken. Vandaag hebben we de 12e aflevering opgenomen van onze podcast. Het gaat over wraking. En we doen dus één keer in de twee maanden een uitgebreide inhoudelijke podcast over iets wat speelt in het strafrecht. En hij heet De Staat van het Strafrecht.
Nou, dus luisteraars die meer Jacco Jansen willen.
Maar daar zit ook een belletje in.
Daar zit het klare taalalarm in.
Oh.
En als er iets, als er een woord is dat mensen niet begrijpen, en de klare taal is ook een van mijn stokpaardjes en van Margje. Dan wordt er gebeld en dan leggen we het uit.
Oh, dat wist ik echt oprecht niet.
Ik ga luisteren.
Maar de procedurele rechtvaardigheid, want daar waren we eigenlijk. Wat bedoel je daarmee?
Ja, procedurele rechtvaardigheid is dus, even simpel gezegd, die zitting is heel belangrijk. En als die zitting goed gaat en iedereen voelt zich daar goed, en de advocaat kan zeggen wat hij wil, de verdachte kan zeggen wat hij wil, de benaderde partij kan zeggen wat hij wil, en die voelt zich helemaal op zijn gemak in die zittingszaal, die is goed begeleid daar naartoe, die krijgt daar het woord. Geldt voor de verdachte ook. En de officier van justitie kan zijn zaak daar goed bepleiten en over het voetlicht brengen. En die rechter vraagt door op het bewijs en vraagt door op de persoonlijke omstandigheden. En iedereen en ook door elkaar heen praten af en toe. Dus
hou ik heel erg van.
Ja, ik ook. Dus niet allemaal, u mag wat zeggen, maar goed, ook hoor, dat kan ook. Maar als dat allemaal goed verloopt en dat is allemaal in balans. En er is ook nog een soort consensus, een beetje ook weer een stokpaardje van mij, misschien ook nog wel vandaag. Ja. Ja, dat is procedurele rechtvaardigheid. Want iedereen komt die zaal uit en dan kan het heel erg tegenzitten, het vonnis. Of het kan nog tegenvallen. Dat kan eigenlijk niet hoor. Als het goed is gegaan, dan valt dat vonnis niet tegen. Dan ligt dat in de lijn van de verwachting. Ja, dan is het proces goed geweest. En dan kan je eigenlijk, als dat oké is, misschien kan je dan wel spreken over een eerlijk proces. Want dat is natuurlijk uiteindelijk het nog hogere doel.
Mag ik iets vragen, Jacco, eventjes over rechters in de media, je zei iets over, we spreken via het vonnis. We gaan het vonnis niet nog eens een keer daarna becommentariëren of toelichten.
Nee.
Maar in mijn optiek, ik vind eigenlijk soms wel dat de rechtspraak te weinig naar buiten treedt om uit te leggen waarom dingen gaan zoals ze gaan. En dat ergert me eigenlijk ook wel een beetje, zeg je heel eerlijk, omdat het vaak toch de advocatuur is die dat dan doet. Hè? Maar ja, goed, wij zijn toch een beetje een verdachte partij. Hè? Want er staan natuurlijk verdachten bij. En die kritiek raakt niet alleen de rechtspraak, maar ook de wetenschap wat mij betreft. Ik vind dat de wetenschap ook te weinig naar buiten treedt om soms wat men van dingen vindt, niet eens over een zaak, maar ook als het gaat om wat er in de politiek gebeurt, wat er in de politiek gezegd wordt. Nou, hoe kijk jij daarnaar?
Nou, ik denk dat je een punt had, moet ik zeggen. Hè? Want dan is zo hoor, de rechtspraak is natuurlijk altijd een beetje stiller geweest dan de advocatuur of dan het OM ook. Hè?
Ja, begrijpelijk ook.
Begrijpelijk, iedereen procespartij en wij zijn toch een beetje afstand van. Maar ik zeg had, omdat we zien Henk Navers veel op televisie. Er is een nieuwe vijfde lid bij de Raad voor de Rechtspraak gekomen voor strafrecht, Peter Pulles. Die zal ook hier en daar op onderwerpen, denk ik wel, straks in de media verschijnen. ik doe best wel veel in de media, ook breed, hè? Breed. We hebben Suzanne Tempel in het jeugdrecht, die heel vaak toelichting geeft bij spraakmakers, maar ook op televisie en bij Nieuwsuur, netwerk, noem het op. Dus ik denk dat wij dat wel aan het oppakken zijn. Maar natuurlijk dat ook soms op best wel een beetje moeilijk vinden.
Ja, Wout en ik hebben het een tijdje terug gehad. Weet je nog die kwestie, Wout, waarbij iemand was vrij in een groot liquidatieproces. Die was tussentijds vrijgelaten. Die werd toen uiteindelijk veroordeeld tot 20 jaar of zo. Maar die bleek toen al gevlogen te zijn. En dus natuurlijk de ophef die ontstaat is meteen van... hoe kan iemand die 20 jaar krijgt vrij zijn? En dat richt zich eigenlijk al vrij snel tot de rechtspraak.
Ja.
En dan verbaast het mij altijd een beetje, en dat vond jij toen ook wel volgens mij, dat de rechtspraak zelf daar weinig actief meteen op reageert.
Nou, dat is wel mooi om te zeggen. Ik ben toen de Rosmalense flatmoord, dat laaide op. En dat was die zaak die werd herzien door de Hoge Raad.
Ja.
En toen was 's avonds wilde Jinek iemand van de rechtspraak hebben. En daar ben ik toen naartoe geweest.
Ja.
En toen heb ik daar een toelichting gegeven, terwijl ik helemaal niets met die zaak te maken heb, maar een toelichting op hoe werkt het nou in zo'n, met de Hoge Raad en erbij. En gezegd hoe dat zo'n beetje is verlopen. En er zat er nog een gast, dan ben ik even zijn naam kwijt, die van SBS6, die onderzoeksjournalist. Die ontmoet ik daar. En dat ging eigenlijk heel makkelijk in de aanloop naar het programma. Ja. Hebben we even van gedachten gewisseld. In die uitzending ging dat ook heel goed. Dat een beetje, ja, 1-2 niet afgesproken hoor, maar dat in het verhaal ging het heel goed. Dus daar zijn we uiteindelijk best wel tevreden over geweest. Maar dat is natuurlijk toch best wel een beetje eng. Was best de eerste keer.
Ja, maar je hoeft natuurlijk niet altijd over een concrete zaak te spreken, maar juist inderdaad ook uitleggen hoe dingen gaan en waarom rechters in bepaalde procedure beslissingen nemen op basis van welke criteria.
Zijn er echt wel actief mee bezig en naar op zoek. En ook een beetje kijken, waar liggen die grenzen? Nou, hoe moeten we dat doen? En hoe kunnen we aan de ene kant onze rol als rechter behouden, die ook een beetje behoudend is en op de rem trapt.
Ja.
Maar aan de andere kant ook openheid betrachten. Dus dat is een weg die we aan het gaan zijn. En ja, ik doe er aan mee.
Nee, dat is zeker. Ik vind het heel leuk. Dat staat buiten kijf.
We gaan naar 2014. Waarom heb jij eigenlijk deze zaak gekozen? We vragen altijd aan onze gasten van kies een zaak die je altijd is bijgebleven. Waarom heb je deze zaak gekozen?
Ja, dat is wel grappig. Ik heb gekozen omdat het lang geleden is. Dat hielp.
Ja.
Dat het een zaak is waar wat mij betreft alles in zit, waar ik in het strafrecht nog steeds nu me druk over maak. Het zat allemaal in die zaak. Ik dacht, over die zaak, omdat het zo lang geleden is, kan ik misschien toch ietsje zeggen. En kan ik het nog maatschappelijk een beetje duiden eromheen, wat er toen allemaal speelde. Dus dat kwam allemaal zo bij elkaar. En het is het startpunt geweest voor mij, maar ook een klein beetje voor de rechtspraak, om veel makkelijker en toegankelijker in een vonnis te schrijven af en toe.
Oké.
Okay. Klare taal, dat was toen in die tijd al een ding hoor. Dat speelde al. Maar in dit vonnis was dat echt wel... hebben we daar echt heel bewust zijn we daarmee bezig geweest met de rechtspraak, met onze president, met onze combinatie met name. We hebben er ook nog professionele hulp bij gehad. Mag ik misschien nu inmiddels ook wel... voorzichtig
in het schrijven van het vonnis.
Ja, niet in het schrijven van het vonnis, maar wel. We hebben iemand bij betrokken die ons geholpen heeft met het schrijven van een uitspraak in zo'n type zaak. Waar de hele samenleving naar zit te kijken. Wilden we de boodschap eigenlijk heel kort verpakken.
Daar komen we zo op.
Ja.
Hoe kwam die zaak bij jou? Hoe ging dat? Weet je
dat was... dat was gewoon weer toen ook zo. Ik loop natuurlijk al heel lang mee met dat in het strafrecht. En ik kreeg die toebedeeld.
Ja.
En in het begin, het was wel duidelijk gelijk dat het een ingewikkelde kwestie zou worden. Dus ik kreeg een combinatie daarbij. En we hebben er toen ook nog een jeugdrechter. De jongste rechter was een jeugdrechter. Hè, want de zaak was tegen meerderjarigen, maar ook tegen minderjarigen. Ja. Die minderjarigen hebben wij niet gedaan. Dus de andere combinatie gedaan, maar we hebben... Omdat iedereen jong was, hebben we ook in die meerderjarige zaak een jeugdrechter betrokken.
En dat is eigenlijk gelijk besloten?
Dat hebben we toen met elkaar bedacht. Ja, de rechtbank die dacht van het is misschien wel goed. En eigenlijk heel ongebruikelijk. Een ander team, hè, dat was toen. We hebben toch teams en het zijn allemaal toch. Ja, tegenwoordig werkt het allemaal veel beter samen. Maar toen waren het nog een beetje gescheiden teams. Dus we kregen een rechter die we. Ja, ik kende hem wel goed. Ik was samen met hem opgeleid. Maar uiteindelijk.
Ja, want wat neem ons even mee. Je krijgt dan een dossier. Wat was er gebeurd? Nou, ik heb het natuurlijk al kort uitgelegd, maar
ja.
Wat was er zeg maar daar? Want ergens... Nou ja,
ik kende de zaak al voordat ik dat dossier natuurlijk onder ogen kreeg. Want het was volop in het nieuws. Er waren eindexamens gestolen uit een school. En dat zou gebeurd zijn via een dakraam. Ja, zei ik net nou al dat ik het vonnis niet gelezen heb, speciaal, expres?
Nee,
ik ben dat vonnis niet gaan lezen. Ik dacht, nou, ik ga gewoon vertellen over toen.
Nou, ja, daarom. Ja.
En ik heb dat vonnis er niet mee betrokken, want dan ga ik over dat vonnis praten. Ja. En
maar precies, goed om uit te leggen, van dat weten veel luisteraars en wij eigenlijk ook niet. Jij krijgt op een gegeven moment krijg jij een dossier op je bureau. Ja. Hè, gewoon boef, gewoon papier of digitaal. En dan ga je lezen.
Maar daarvoor wist je dus eigenlijk al heel veel, want er was ontzettend gedoe over.
Ja, nou, tegenwoordig krijgen we inderdaad digitaal. Tegenwoordig werken we helemaal digitaal in de rechtbank Rotterdam. Maar toen niet. Toen hadden we gewoon ook nog wel papier. En ook wel een digitale kopie, denk ik, daarvan. En kende de zaak, omdat er waren dus eindexamens gestolen. En dat was 8 uur journaal toen. Ja. De examens lagen stil en er moest gekeken worden of het uitgesteld moest worden.
We werden al die 11 jongeren die moesten voorkomen, die allemaal verdacht van het stelen van die examens?
Nee, stelen en helen. Dat was een beetje de...
Ja, want het was natuurlijk mega gedoe. Ja. Want met name door dat examen Frans wat uitlekte, betekende dus eigenlijk dat omdat men niet wist hoeveel mensen nou zo'n gestolen examen, hoeveel mensen eigenlijk al van dat
examen... Ja, dat
examen,
was verspreid,
moest dat examen overnieuw. Dus moesten 17.000 eindexamenleerlingen konden eigenlijk gewoon opnieuw naar de examenzaal.
Ja, en het in het oog springende was natuurlijk dat jij kende iemand die eindexamen deed. En jij kende de oma van dat meisje. En de tante kende weer een vriendinnetje. En iedereen had ermee te maken.
Ja.
En dat is 1 keer in het jaar is dat. Instituut eindexamen in mei.
Ja.
Dan gaan we je gaat elk jaar wel naar iemand toe. Die eindexamen heeft gehaald.
En dus iedereen heeft er een gevoel bij ook.
Ja,
hè?
Omdat je altijd zelf... heb je dat natuurlijk ook meegemaakt, zo'n dag.
Ja, met z'n allen in zo'n zaaltje zitten, Chris. Weet je nog dat je met z'n allen tafeltjes uit elkaar... klamme handjes hopen dat je snel de examenfeest in kan.
En voor mijn herinnering, Jacco, want dat weet ik eigenlijk gewoon niet meer. Want ik weet nog wel dat dit speelde. Maar zaten daar nou verdachten vast überhaupt? Of was het zo dat
ze hebben mensen in voorlopig hechtenis gezeten, ja. Niet lang, maar uiteindelijk hebben we ook straf opgelegd die... Uit mijn hoofd gezegd, die waren er voor een deel dan onvoorwaardelijk gevangenisstraf. Maar dat was dan...
Ja, conform de tijd dat ze al hadden gezeten. En mijn vraag is dan eigenlijk, hè, want we hebben al vaak besproken in Napleit hoe dat gaat als je vast zit. Dan heb je een bewaring en dan krijg je een raadkamer. Ja. Heb jij toen ook al zeg maar de voorlopige hechtenis zitting gedaan?
Heb ik niet gedaan. Nee. Maar niet, nee.
Dus toen jij zeg maar toen de inhoudelijke behandeling startte, of misschien is er eerst een pro forma geweest.
We hebben een regiezitting gehad, weet ik nog, waarop van alles aan de orde kwam. We hebben veel toen niet gedaan.
Nee, nou ja, daar komen we nog wel op. Maar het was wel voor het eerst dat je al die mensen eigenlijk voor je had.
Ja, ja. En dat was best, dat herinner ik me nog wel. Gewoon dat je, het was in zaal 35 in Rotterdam. Dat is die extra beveiligde zittingzaal.
Okay.
Heeft een heel hoog nummer.
Waar nu ook de zaak De Mos. En
die zaak, die zaal.
Ja.
En daar zaten toen 11 jongeren. En dan krijg je ineens de impact wel binnen. Hè? Ja. Er staan 11 kinderen. Er zijn gewoon 11 kinderen zaten daar te...
16 tot 22, dat zijn jonkies.
Ja.
Ja.
Dus ja.
Maar ze hadden wel 3 keer ingebroken. 27 examens gejat. Althans, dat was de verdenking. Ja. En die examens... ze hadden het wel slim gedaan. Want ze hebben die examens dus gepikt. Gefotografeerd. En teruggelegd in de kluis. Ja, eigenlijk, het is... Oh ja, klinkt... Ik moet er een beetje beginnen. Maar het is natuurlijk een ernstige kwestie. Maar het is eigenlijk ergens ook wel iets voor... Een soort film uit de jaren... Zo'n high school film in de jaren 80, weet je wel. Ja. Die je vroeger... en ik weet dat ik... Misschien ga ik nu ook... Kleur ik buiten de lijntje. Maar dat je misschien aanvankelijk ook even denkt van... Oh, dat is wel een ernstige vorm van kattenkwaad of zo.
Staat volgens mij zelfs in het vonnis zo'n opmerking dat het erger is dan kattenkwaad. Dat het eigenlijk veel erger was dan kattenkwaad. Dat het erop lijkt, maar dat het dat niet is vanwege die impact. Maar volgens mij staat er ook in het vonnis die afweging van
ja.
Ze hebben dat ook niet helemaal overzien.
Laten we de procedure even oppakken. Dus jij leest dat dossier.
Ja.
Dat lees je zelfstandig, toch? Dat is niet dat je daar overleg over hebt met de andere rechters waarin je die zaak doet.
Nou, het is ook wel leuk om iets over te zeggen. Ja. Ik ben heel erg van het voorkoken. We hebben nu corona natuurlijk gehad en mensen zijn veel meer thuis. Ja. Dat vind ik eigenlijk erg jammer. Want als ik een MK heb, een meerwaardige kamerzitting met allemaal wat zwaardere zaken. dan ben ik ik ben er een beetje van om die zaken klein te maken. Dus niet te groot te laten worden, maar juist weer terug naar de kern.
Ja.
En dat doe ik graag samen met de collega's. En ik post dan ook graag hoe ver de collega's zijn en waar zij de problemen zien zitten.
Ja.
Om met elkaar alvast goed voorbereid op die zitting te komen. Om dan met procespartijen daarna...
Advocatuur OM.
Eigenlijk te benoemen of dat ook de problemen zijn die zij hebben gelezen in het dossier. Ja. En als je dat met elkaar eens bent, dan hoef je ook over heel veel dingen niet meer te praten. Want ik vind dat het in het strafrecht best wel vaak gaat over dingen die helemaal niet zoveel doen.
Nee. Maar hoe werkt het? Want jij hebt op deze zaak en je leest dit dossier voor het eerst.
Ja.
Kun je nog voor jezelf achterhalen welke vraagpunten jij zag?
Nee? Nou, ik zag er één belangrijk punt en dat kwam eigenlijk in de aanloop naar de eerste proforma-zitting toe. Kwam dat al een beetje bij mij boven, maar op de proforma-zitting of die regiezitting die we hadden, werd dat nadrukkelijker, omdat een van de advocaten er een echt punt van maakte. Dat was dat het natuurlijk een islamitische school was. En een van die advocaten framede het een beetje dat het proces dan ook een politieke kleur had, want wij tegen zij. Hè, ja. Zij hadden ons instituut eindexamen geweld aangedaan. Dat was en toen dacht ik, oh nee, die kant moeten we echt niet op.
Want die school die lag eigenlijk al onder een vergrootglas. Hè? Er was al van alles mee aan de hand met die school.
Ja, dat is heel belangrijk. Dat speelde allemaal om die school heen. En zelfs nog om islamitisch onderwijs heen.
De politieke component natuurlijk eraan.
Ja.
Nou, leraren op die school die werden weggepest.
Dus ik dacht, we gaan deze zaak gewoon doen. En dit is helemaal niks nieuws. Want volgens mij moet het met elke zaak terug naar de essentie. Terug naar, wat is er gebeurd? Zijn kinderen hebben... worden verdacht dat ze eindexamens hebben gepikt. Dat was eigenlijk de... En toen dacht ik, als we dat nou... Ja, het lijkt net of ik een hele lumineus idee had. Maar ik dacht, daar gaan we het gewoon over hebben. En de rest niet. En toen dacht ik, misschien moeten we dus iemand erbij die ons kan helpen om dat straks in het vonnis en bij de zitting, hoe je dat dan doet, hoe we dat gaan doen. En toen ben ik naar de president toegegaan van de rechtbank, Robin Lange, destijds. Ik zei, en ik wil graag daar hulp bij. Professionele hulp. Want ik denk dat het anders misschien wel moeilijk wordt. Ja, hoe zeg je dat?
Hoe bedoel je dat publicitair moeilijk?
Nou, dat een te grote lading zou krijgen. En toen zei zij, hoe zie je dat dan voor je? Nou, ik had toevalligerwijs in die tijd net een cursus gehad. Het ging over woordvoeringen, perswoordvoering. En had iemand geholpen met de docent, zeg maar. Hoe je een boodschap nou goed overbrengt.
Ja.
En dat was een boodschap mondeling eigenlijk. Hè? Gewoon hoe dat gaat om een zitting. En dan, hoe doe je dat dan op papier zetten? En dat op zitting dan ook weer goed overkomt. Dus dat was de cursus. En die had ik gehad. En toen heb ik deze zaak al op die cursus kunnen oefenen. Weet je?
Ja, of in kunnen brengen. In kunnen brengen.
Ik heb een zaak die zit in... Ja, welke zaak dan nou? Ja.
Heb je dat verteld? Iedereen. Of mag je dat niet
zeggen? Nou ja, ik heb toen wel gezegd, ik heb een zaak die ligt moeilijk en daar wil ik mee oefenen.
Gaat over een schoolwerkzamen, zeg je. Meer kan je niet zeggen.
Nee, ja, zo ging dat natuurlijk. Maar ja, zo gaat het wel vaker. Ja. Dat ken je ook wel, Christian, op zo'n cursus. Ja, is goed dat je daar een beetje mee kan experimenteren. En toen kwam een paaltje. En,
maar begrijp ik nog goed als ik even vraag, hè? Want je hebt het over hoe je in klare taal, zeg maar, uiteindelijk in een vonnis, dat probleem uiteenzet wat eigenlijk in de strafzaak behandeld wordt.
Ja.
Maar ziet dat dan ook, zeg maar, waar je het nu over hebt, over hulp, over hoe jij zelf op zitting acteert en hoe je de zaak behandelt en hoe je de vraagpunten naar voren brengt?
Ja, daar zag het ook op. Ja. En het leuke was, dat paste ook eigenlijk wel heel erg bij de manier waarop ik het al deed en nog steeds doe. Hè. Ik ben vrij open en toegankelijk. En in die zaak ben ik eigenlijk gaan ontdekken, mede dankzij die professional die ons geholpen heeft, dat de weg is die we denk ik in het strafrecht moeten gaan. Dat je dichterbij komt bij de verdachte. Zonder dat het persoonlijk wordt, dat moet allemaal niet. Het moet gewoon een professionele rechter blijven. Maar dat je met elkaar veel dichter bij de essentie van de zaak komt. Ja.
Het waren dus de 11 leerlingen. Ze werden verdacht van inbraak, 27 eindexamens te hebben gestolen, gefotografeerd en doorverkocht. Dan zit je op die zitting. Hoe probeer je dan die sfeer te creëren? Het zijn natuurlijk, je hebt hier te maken met adolescenten en pubers. Of pubers en adolescenten, of allebei. Maar dat is natuurlijk wel ingewikkeld om daar een soort klik mee te krijgen. Wat je natuurlijk, wat je ook in het begin zei. Je wil eigenlijk dat mensen vrij met jou kunnen praten.
Ja.
Hoe heb je dat gedaan?
Ja, door laagdrempelig te zijn. Hè? Zonder je gezag te verliezen. Een heleboel mensen denken dat rechters... Dat je heel streng moet zijn als rechter om je gezag te behouden. Of dat je heel duidelijk moet zijn. Dat moet allemaal hoor, je moet duidelijk zijn. Maar je moet heel erg dichtbij durven komen. Vind ik, hè? Niet iedereen. En dat heb ik daar ook gedaan. Van dichtbij die mensen. Mee laten voelen dat je wel inziet dat het heel vervelend is daar. Hè? Want ja. We hadden natuurlijk ook geregeld dat de camera's mee mochten draaien. En dat de verdachten, die werden dan buiten beeld gehouden. Hè? Want dat wilden ze niet. Maar toen hebben we de stem, heeft de NOS met een voice-over ingesproken.
Ja.
En toen waren wij wel in beeld bij de ondervraging. Ja. Dus dan kreeg je
En waarom heb je dat gedaan? Want het was eigenlijk ook onorthodox.
Dat is een hele goede vraag. Het was onorthodox en ook natuurlijk... De afwerking was, wil je dat bij een kwetsbare verdachte? En zou je zeggen, ja, doe je juist niet. En toen dacht ik, nee, het moet juist wel voor die maatschappij. Want achter deze zaak zitten dus al die andere jonge mensen... die last hebben gehad van deze zaak, van deze kwestie.
Konden doen.
En opa en oma en iedereen die erbij betrokken was. En die islamitische gemeenschap misschien wel meevoelde met die... verdachten.
Maar dat ziet dan op wat ze te vertellen hebben.
Ja.
Want we hebben nu recent natuurlijk de discussie gehad ook over rechtbanktekeningen die herkenbaar zijn. Ja. En wat mag je nou eigenlijk van een verdachte wel of niet laten zien? Hoe ver moet je daarin gaan?
Ja, maar om het even af te maken. Dus we hebben die afweging gemaakt, die belangen van de verdachte aan de ene kant en die belangen van de maatschappij aan de andere kant. En het toch gedaan, die camera's.
Ja.
En dat bracht voor ons nog een probleem. Dat is natuurlijk nog ingewikkelder om dan laagdrempelig en een beetje toegankelijk met elkaar in een gesprek te gaan. Maar toch is dat best wel goed gelukt, herinner ik me. We hebben die zaak goed kunnen bespreken. Het is natuurlijk ook niet een heel ingewikkeld dossier. Ze hadden volgens mij via het luik van de school zo naar binnen geklommen en inderdaad gefotografeerd en... niet echt georganiseerd verder. Het was gewoon bedacht op een gegeven moment en uitgevoerd.
Zoals dat gaat bij tieners, hè?
Ja, en als je daar gewoon over kletst. Ja, ik vind het ook altijd moeilijk om uit te leggen hoe ik dat nou doe. Ik doe dat dan gewoon. Ja.
Jacco, eventjes die eerste pro forma regiezitting, hè, die dan plaatsvond. Dat is een zitting natuurlijk waarbij de verdediging onderzoekswens kan uiten. En waarbij het Openbaar Ministerie de stand van het onderzoek kan laten blijken. Hoe was de stand van zaken toen? Hoe zat de verdediging erin? Hoe zat het OM erin? Heb je daar nog herinneringen aan? Was er veel discussie over het dossier? Of was het eigenlijk allemaal wel duidelijk?
Nou, ik weet wel dat het was een regiezitting waar heel veel aan de orde kwam.
Ja.
En ik weet nog dat we niet veel hebben toegewezen... omdat we daar geen reden voor zagen. Hè? Geen verdedigingsbelang uiteindelijk. En ik denk ook wel, ja... Ik weet niet meer zeker of ik dat kan zeggen, maar ik denk dat we dachten ook wel, we moeten gewoon
snel door
naar die zitting.
Ja,
dat denk ik wel dat we dat ook een grote rol speelde. Ja. En dat is ook wel een belang wat meegewogen mag worden. Ik denk dat we dat wel zo hebben gedacht toen.
Wat heb je wel eens gehad dat je, want je zegt net mooi, hè, van ik wil op die zitting eigenlijk met die dicht bij die verdachte komen en tot de kern komen. Maar je bent natuurlijk ook afhankelijk in zekere zin van de advocatuur en van het Openbaar Ministerie. Ja. Heb je wel eens gehad dat jij dacht, nou, ik ga een zitting in, ik heb daar een bepaald plan bij, hè, hoe ik dit harmonieus met elkaar ga oplossen. En dat opeens het OM of de verdediging of alle twee er met vier benen in gaan. En ik denk, nou, dit werkt even anders, zeg maar.
Ik bedenk niet hoe de zaak moet worden opgelost. Ik kijk hoe de zaak naar mijn mening zo'n beetje in elkaar steekt. En ik denk als de rechter dat wat meer over het voetlicht brengt, hoe hij er in staat of waar hij de problemen ziet, een goede advocaat en een goede officier van justitie, die horen dat en die denken, ja, hier zit het voor mij wel of hier zit het voor mij niet.
Ja.
En die gaan dat debat met die rechter aan. En dan kom je met elkaar tot de echte kern. Hè? Want ik heb het echt niet altijd bij het juiste eind. En ik luister natuurlijk ook heel graag naar de andere kant. Dus je komt met elkaar, kom je dan tot de kern vragen. En dat is volgens mij de bedoeling.
Ja.
Want hebben ze je verteld waarom ze het hadden gedaan? Heb je dat uit ze weten te halen uiteindelijk?
Ja, ik weet het eigenlijk niet meer. Ik denk het wel. In het vonnis is volgens mij wel die afweging opgeschreven. Aan de ene kant toch wel om goede cijfers te halen. Aan de andere kant er ook wel goede dosis domheid erbij. Dat je denkt dat het slaagt. Ja. goud in handen hebben. Dat staat er ook in, ja.
Ja, ze hadden goud in handen even. Dachten ze dat natuurlijk, want ze hadden een voorsprong. En vervolgens werd dat natuurlijk zo populair dat dat alle kanten uitschiet. Want als je dat klein houdt, dan komt er nooit iemand achter natuurlijk.
Nee, het is te groot gegroeid. Ja. Ja. Financiële component is dat er misschien in.
Ja, je staat erop bekend altijd dat je een soort... een goede sfeer maakt op zitting. Hè? Bij Proces de Mos, wat onlangs natuurlijk speelde, werd zelfs even, het viel de term jolig. En
dat heb ik wel recht gezet op de zitting.
Oh, het was opgewekt.
Ja, ik kan daar natuurlijk niet veel over zeggen. Nee. Die zaak loopt allemaal door. Maar ik heb toen gezegd, nou, zonder de krant jolig. Nou, dat jolig is helemaal geen doel op zich. Hè? Dat is,
nee. Nee, maar ik kan me wel voorstellen, Frank Wieland, die was hier, die zei, ik probeer altijd een ellips. We hebben hem hier al heel vaak besproken. De ellips om mij en de verdachte heen te krijgen. Dat iemand eigenlijk zich zo vrij voelt om met mij te praten. Dat er iets ontstaat.
Ja.
Is dat hier ook gebeurd in deze zaak? Dat je met sommige verdachten op een gegeven moment dacht van... Oké, we zitten nu op een spoor. Je bent aan het praten. Dit werkt.
Ja. En ik denk dat ik heb dat met heel veel verdachten. Echt niet met allemaal, maar heel veel... En ik heb niet zo'n ellips, maar ik heb wel. ik probeer gewoon echt open, eerlijk en nieuwsgierig. Echt heel nieuwsgierig te zijn naar die kant van het verhaal. En het is best wel vaak dat advocaten hun verdachten influisteren. Weet je wat? Zeg nou maar niks of doe maar rustig. Laat die rechter maar praten en geef een voorzichtig antwoord.
Ik kijk ook even naar Chris. Ja, we kijken even naar Chris.
Dat zie je veel. Ik wil daar eigenlijk vanaf. Ik wil af van dat zwijgen. Zwijgen om het zwijgen. Je hoeft niet te praten, maar doe mee aan dat strafproces. Want daar heb je dat krijg je ook terug. Hè? We komen misschien ook nog op die strafdoen.
Ik kijk ook nog even naar Chris.
Ja. Ja, maar ik bedoel, op zichzelf ben ik het natuurlijk... Kijk, in zo'n zaak als deze... Ja. Hè, waarbij het bewijs overduidelijk is. Weet je, en iedereen toch wel veroordeeld gaat worden... He, dan snap ik dat.
Ja.
Maar kijk, in essentie is het natuurlijk... Kijk, Jacco als rechter is natuurlijk uiteindelijk gericht op waarheidsvinding. He, hij wil de waarheid vinden op het onderzoek ter terechtzitting.
Ja.
En daar heeft hij een dossier voor. En daarom wil hij het commentaar en de reactie van de verdachte daarop. Maar het is natuurlijk, in heel veel zaken is het natuurlijk niet zo... dat het belang van de verdachte nou per se ligt in waarheidsvinding. Kijk... Ik heb ook wel eens hoor, dat ik denk dat een bij een verdachte denk... Ja, je kan hier beter misschien iets over zeggen. Maar soms is er ook niet altijd zoveel moois te zeggen, Jacco... over bepaalde PGP-berichten, laat ik het zo maar zeggen.
Nee, er zijn natuurlijk zaken die vallen naar buiten. Maar ik denk dat bijna iedere zaak waar uiteindelijk... Kijk, tenzij er gewoon een vrijspraak in zit... omdat iemand het misschien wel helemaal niet gedaan heeft... Hè? Ja. Of dat er echt te weinig bewijs is, dan snap ik het allemaal. En dan is het ook best... Is misschien gewoon nog voor een advocaat afweging van zwijgen, kijken, misschien word ik vrijgesproken. Maar als dat niet erin zit, of die kans daar echt wel klein voor is. Hè, dat je 90% denkt, nou het wordt wel een veroordeling. Misschien niet voor alle feiten, maar hier en daar een feitje.
Ja.
Dan is volgens mij de keuze om te zeggen, nou laten we nou gewoon openheid van zaken geven en schoon schip maken.
Ja.
Altijd een goede keuze. Omdat je dan van de strafrechter... Tenminste, dat probeer ik nu heel erg duidelijk te maken... binnen de ZM.
ZM?
Wat? De zittende magistratuur binnen de rechters. Dat we eigenlijk alleen maar gelegitimeerd zijn als rechters... tot de laagst mogelijke straf.
Ja.
Dus als je als een verdachte toegeeft, erkent... of in ieder geval inzicht toont in van wat hij heeft gedaan... dan moet hij altijd een lagere straf krijgen... Even simpel gesteld, dan dat hij dat niet doet.
Ja, maar daar zit de essentie van het probleem.
Dat denk ik ook.
Want kijk, als ik bij jou op zitting sta, zo vaak is dat helemaal niet voorgekomen.
Hebben jullie zelf samen wel eens op zitting gestaan?
Ja, misschien heus wel eens een keer met vormen, maar niet echt vaak. Bij de inhoudelijke behandeling. Nee. Maar goed, omdat ik jou ken in zekere zin, en of als ik bij Wieland zou staan, dan zou ik daar eerder toe adviseren.
Ja.
Maar je moest eens weten, kijk, dat is een beetje het probleem dat... Waar advocaten voor staan, dat je soms je klant adviseert om volledige openheid van zaken te geven.
Ja.
En dat je keihard de deksel op je neus terugkrijgt van de feitenrechter. En jij zegt net, zeg je ook van het zou eigenlijk moeten zijn, hè, we zijn gelegitimeerd tot de laagste straf, het opleggen van de laagste straf. Dat vind ik een interessante opmerking. Hè, op het moment dat een verdachte toegeeft of erkent, dan zou het eigenlijk automatisch sowieso moeten leiden tot een lagere straf dan. Alleen, het is een beetje een tombola wat dat betreft, Jacco. Want als je En zeker als je verdachten hebt die niet zo makkelijk praten of niet zo makkelijk willen toegeven, dan moet ik hem ook een push geven. Dan moet ik zeggen, ja, maar je moet het wel doen. Hè? Je moet wel die
openheid. Dan moet je niet van een koude kermis thuis komen.
En als je dan van een koude kermis thuis komt, ja, dan heb ik het gedaan. En dat is zeg maar de moeilijkheid waar je in zit. Dan zou er eigenlijk, zeg maar in het kader van 350, de strafoplegging, een wettelijk element moeten komen waarin staat dat een bekentenis van een verdachte strafmatig een invloed moet hebben. Dan heb je een punt. Anders is het afhankelijk
en dat is
van
nu niet zo.
Nee, want anders is het afhankelijk van Jacco Jansen, Frank Wieland. Maar dan kom je een andere rechter tegen. Die zegt gewoon klits, klets, klander.
Ja, sterker nog,
sta je.
In de wet staat nu nog dat je een gevangenisstraf extra moet uitleggen. En dat gaat in het nieuwe wetboek straks eruit.
Ja, nou.
Dus nee. Maar toch vind ik dat wij met elkaar in Nederland moeten kijken of dit niet weer toch de weg is om te gaan. Want eigenlijk is het strafrecht zo bedoeld dat een verdachte op de zitting gewoon kijkt van, kan ik niet gewoon vertellen hoe het zit, waarom ik gedaan heb waar ik van word verdacht. Dat is, ja. En dan schoon schip maakt en de vijver weer glad wordt gestreken.
Boetedoening.
Nou ja, en wat ook het probleem nog is, moeten we ons ook realiseren, Jacco, dat het stopt meestal niet bij strafvonnis. Hè, dus je kunt wel verwegen. Dan heb je nog een ontneming of je hebt nog een fiscaal probleem. Ja. En je hebt een VOG. Ja. En het zit van alles aan vast.
Ik ben
het
helemaal met je eens, Christian, maar ik doe heel veel grote zaken, maar ik doe ook heel veel
kleine zaakjes.
Kleine zaken, standaardzaken. En toch 70-80% van de strafzaken zijn gewoon standaard strafzaken. Ja. En dan kan je deze afwegingen heel erg goed maken. En met elkaar.
Ja.
En in Rotterdam hebben we dan nu ook een nieuw type MK gemaakt. De snelle, toekomstgerichte meerwaardekamerzitting. En daar willen we dat die elementen ook goed met elkaar tegen elkaar afwegen. Aan de ene kant de snelheid van de procedure. Aan de andere kant de toekomstgerichtheid van het van de straf, van de hoe gaat het met de verdachte verder. En dan ook die klare taal in het midden en die mooie zitting in het midden als doel op zich. Hè? Dat die zitting, wat volgens mij een heel essentieel onderdeel is van het hele strafrecht.
No.
Ja, dat je dat allemaal bij elkaar brengt en dan misschien met elkaar tevreden bent aan het eind met een iets lagere straf, omdat er ruimte is voor toekomstgericht denken in die straf, met een groot deel voorwaardelijk, misschien in bijzondere voorwaarden. En aan de andere kant, die zaak wat sneller afgedaan. Hè? Geen hoger beroep. Gewoon de vijver.
Door met je leven.
Oh. Door met je leven. Dat is het doel van het strafrecht. Daarom hebben we strafrecht.
Maar het rare is wel, hè, als ik het nu, wat ik ben het helemaal met je eens. Hè? Ik bedoel, ik kan helemaal meegaan met je. Alleen de maatschappelijke tendens
is tegenovergesteld.
Is een tegenovergestelde. En ook de politieke tendens maar is een tegenovergestelde.
Ja, maar ik ben met officieren van justitie gesprek, hoofdofficieren van justitie met Jan en allemaal, maar ook met strafadvocaat. Ik geef een presentatie. Ik nodig iedere advocatenkantoor uit. Ik kom die presentatie graag geven. Ik was laatst bij Chacrona in Rotterdam uitgenodigd. Heb ik die presentatie daar ook gegeven. Ik heb bij het Openbaar Ministerie gegeven. De RIGE-groep innovatie gegeven. Dit is de weg die we in veel zaken moeten gaan. En wij, jij Christian, ik en die officier van justitie, die zijn verantwoordelijk om dat aan iedereen uit te leggen. Dat ook strafrecht is. En dat die zaken van jouw kantoor super strafrecht. Maar dat is de niche.
De niche. Ja.
En dat is
en daar komt bij ons kantoor doet ook die bulkzaken.
Daarom. En we hebben nu, en dat zeg je terecht, dat die Marengo-zaak, of dat type zaken, laten we het niet bij die zaken bij de namen noemen, maar dat type zaken, dat beïnvloedt op dit moment veel te veel de hele strafrechtspleging.
Het beeld. Het beeld wordt gewoon gedomineerd door Marengo. En het gros van de zaken is niet
Marengo. En daar speelt de media overigens wel. Dat moet niet vervelen. Er speelt daar natuurlijk ook een rol in. Ja, het is niet alleen maar OM, rechtkamacht, advocatuur. Nee, het is ook hoe het overgebracht wordt.
Ja, maar wij als media. Kijk, en dat is waar mensen zich wel een beetje in vergissen. Wij als media besteden per definitie aandacht aan de aberratie. Aan de uitzondering. Omdat die zaak is zo groot en uitzonderlijk. Dus krijgt hij veel aandacht. Ja. En dat er vervolgens politiek allemaal gevolgen aan wordt gegeven, waarvan ik soms ook zelfs wel eens denk van, wow, wacht heel even, maar jongens, dit gaat misschien over 5% van het hele strafrecht, Marengo. Dat zijn de zware criminaliteitszaken die draaien om grootschalige cocaïnehandel en levensdelicten. Ja. Maar dat is niet het strafrecht, jongens. Nee.
Maar ik denk dat ik als rechter in een gewoon grote zaak kan uitleggen waarom ik 4 jaar ook goed vind, waar 6 jaar ook had gekund. He, dat zijn best grote woorden.
Dat zijn
misschien
grote stappen. Ja,
ja maar als je daarbij vertelt, nou, bij die 4 jaar
die zaak is, die komt niet meer terug. Die komt niet meer in hoger beroep. Die meneer gaat er mee akkoord. Die vindt het allemaal oké. Okay. We kennen nu de procesafspraken. Ja. Die gaan buiten de rechter om. Kan je beter bij die rechter misschien kijken. Of we niet met elkaar tot een sneller en beter gemotiveerd orde komen. Wat de maatschappij gewoon hartstikke goed begrijpt. Ja. Want de maatschappij begrijpt best wel dat als het langer duurt, dat het dan ook straf afgaat. Ja, dat willen ze liever niet. Maar dan kan je misschien beter die zaak eerder afdoen en niet meer mee verder gaan.
We gaan terug naar die deugnieten van de Imago.
Ja. Ja.
Hebben die spijt betuigd tijdens de zitting?
Ja, zeker. Allemaal bij het laatste woord herinner ik me nog wel dat het de best indruk maakte. Sommigen konden dat echt heel goed. En die konden goed beschrijven ook wat het voor impact had gehad. Het hele, want ja, het heeft best een paar maanden geduurd. Voordat het voor, en zij hebben ook geen eindexamen mogen doen. Hebben nog straf gekregen.
Op school?
Nou ja, dat eindexamen moest over. En dan moesten ze, dus dat jaar was voor die jongens en mij is allemaal verloren.
Ja,
ja en dat is natuurlijk als je die leeftijd hebt. En ook met zo'n mediastorm eroverheen. Want dat is natuurlijk ook wat er is gebeurd. Heb jij dat nog meegewogen, dat er zoveel media-aandacht...
Er staat ook wel in het vonnis volgens mij iets over. Ja, dat is altijd moeilijk hoor, want het is heel gratuit ook. Hè? Ja, we hebben, het heeft voor u allemaal impact gehad en daar hebben we rekening mee gehouden.
Ja.
Nee, maar dat, ja, je hebt het daar wel over in raadkamer. Dat natuurlijk voor van die kinderen verschrikkelijk moet zijn geweest.
Ja, want door het
openbaar... Maar door onze eigen schuld een beetje. Ja, we hebben dat...
Door zijn eigen schuld?
Nou ja, wij hebben dat ietsje door die openbaarheid en die camera's in de zittingzaal, hebben we het eigenlijk ietsje erger gemaakt voor die individuele verdachte. Om het algemeen belang daarmee te dienen.
Ja. Ja, want door het OM werden celstraffen tot 90 dagen en werkstraffen geëist. En de verdediging bracht destijds daartegen in dat de verdachten al genoeg waren gestraft. Ze mochten hun examen, zoals je al zei, niet maken. En de media-aandacht ging ze ook niet in de koude kleren zitten. En uiteindelijk werden de verdachten veroordeeld tot celstraffen van maximaal een maand en werkstraffen van 130 tot 170 uur. Daarmee was recht gedaan?
Ik denk het wel. Dat was de passende straf op dat moment na die motivering die daar... Ik zou willen aanraden, misschien moet het ECLI-nummer nog even noemen.
Nee, maar dat komt erbij hoor.
Het ECLI-nummer staat in de show notes. Je hebt dus een voorleesvonnis.
Dat is wel leuk om te zeggen. Ik ben tegen voorleesvonnissen. Het is al de hele rechtelijke macht verket. Nee, dat is niet zo. Ik wil dat een vonnis, wat je hebt geschreven, zo begrijpelijk is dat als je daar stukken van weglaat, dan zou wat overblijft het voorleesvonnis moeten zijn. Dus het zou eigenlijk niet zo moeten zijn dat als je je vonnis klaar hebt, dat je dan opnieuw een
voorleesvonnis tekst maakt dat zeg maar een voorleesvonnis is.
Dat is eigenlijk heel gek. En ik snap dat heus wel in sommige gevallen dat zo werkt hoor. Maar in de kern zou het voorleesvonnis eigenlijk het echte vonnis moeten zijn, ontdaan van...
Even over het uitspreken van dat vonnis. Ja. Jacco, daar ben ik nog wel eens even benieuwd naar in zo'n zaak. Of zeg maar in een hele zware zaak. Hè? Dus als je, en je weet dat de belangen voor die verdachte groot zijn. Hè? Het is alles of niets, zeg maar.
Ja.
Kijk, ik heb nog wel eens, als ik pleit voor een belangrijk pleidooi, dat ik even in het begin wel even gespannen ben. Hè? En dat merk je ook wel aan mijn adem en zo. En op een gegeven moment kom ik er wel in. Ja, precies. Ik wou vragen, hoe werkt dat? Hoe werkt dat voor jullie? Nou, zeker als de camera's erop staan, je weet
het. Zo'n zaak, kijkt, als je dat doet, dan ben je met z'n drieën. Ga je dan z'n drieën uitspraak doen. Die twee doen dan niks. Die twee anderen.
Ja, die zitten er gewoon bij. Ja.
Sommigen wordt het ook wel verdeeld, hoor. Dat kan ook. Ja. Maar dan moeten de anderen ook willen, hè, dat je dat zo verdeelt. Maar die anderen, die voelen natuurlijk in raadkamer er wel aan dat degene die de uitspraak moet gaan doen, dat die zenuwachtig is. En die, dat merk je. En dan heb je het dan over de een kan natuurlijk een grapje hebben, de ander kan geen grapje hebben. Dus, die spanning loopt best wel op. En ik heb daar een trucje voor bedacht en dat probeer ik ook aan iedereen te leren. Ik ga dan die zittingszaal in en dan hebben we altijd zo'n truc dat we achter de stoelen gaan staan netjes. En dan als iedereen staat, dan zeggen we neemt u plaats, zegt de voorzitter, dan gaat iedereen netjes zitten.
Ja.
En dat is voor het beeld mooi.
Mooi.
En dan zeg ik welkom. En dan, dat is makkelijk, hè? Welkom heten. En dan ga ik daarna nog even de ECLI-nummers hardop zeggen. En dat is voor de pers heel handig, want die zitten dan mee te schrijven gelijk. Maar door die ECLI-nummers, ECLI, NL.
Dan heb je spanning kwijt.
Weer de spanning kwijt van het moment.
Dat is goed.
En dat is... Ja. Ja, het werkt heel goed. En de, ja, de, een tipje van deze...
Ja. Hij zit te denken welk één nummer ik aan het begin van het pleidooi kan doen. Maar ja, ja, ik verzin wel wat.
Ja, ja, nee, je moet, ja, want, ja. Wat niksigheiden.
Niksigheid. Nou, wat ik meestal doe is dat ik gewoon te last, niet te last liggen, ga voorlezen. Maar zeg, mijn cliënt wordt verdacht van, dat weet wel iedereen, dit en dit.
Ja.
Weet je, dan ben je ook zo die eerste, heb je die eerste zinnen heb je zeg maar, heb je gehad. Wat ik me afvroeg, hè. We hadden er net al een beetje over. Kijk, Frank Wieland had het er ook wel eens over tijdens het Holleder-proces wat hij deed.
Mm-hmm.
Hè, dat hij bijvoorbeeld in de gaten hield hoe Saskia Belleman aan het twitteren was. Ja. Omdat hij wilde kijken hoe het overkwam
op de geschokte rechtsorde.
Op de samenleving. Ja. Jij zei er net ook al iets over. Toen je merkte dat bijvoorbeeld bij Richard Mos het over Jolen ging. Dat je daarop teruggekomen bent. Hoe is het met een vonnis? Kijk je ook hoe zeg maar een vonnis landt?
Ja, heel erg. Kijk, zo'n grote zaak, je kent dat zelf ook wel. Daar ben je soms maanden mee bezig, hè, met zo'n zaak. En dan komt de uitspraak. Dat is een hoogtepunt, ook voor de rechter. Omdat aan het volk en de verdachte natuurlijk eerst plaats en slachtoffers. Maar ook de wat bredere context vind je dan belangrijk. En daar werk je erg hard naartoe in het vonnis voorlezen. En dan ben je klaar. En dan zie je de pers al heen en weer loopt met de verdachte. En, en ik wil dan gewoon niet weg. Uit de zittingszaal.
Ja, hij moet wel opstaan en naar achteren.
Ja, want als je weg bent, dan valt er een soort hele natte deken over je heen. Van iedereen gaat aan de haal met jou.
Jij hoeft niks meer te doen. Jouw rol is uitgespeeld.
Ja. En ja, anderen hebben dat helemaal niet. Dus ik ben blij dat ze klaar zijn. Maar ik heb dan altijd heel sip.
Ja.
Heel sip.
Ja,
dat is dan zo weer over. Want daarna ben je inderdaad blij dat het...
Zal ik een stukje van het vonnis voorlezen of wil je het zelf doen?
Nee, doe gerust. Ja.
We kunnen er niet omheen dat de verdachten nog jong zijn en aan het begin staan van een heel leven. Dit hebben we tijdens de zitting ook wel gemerkt. Dit alles maakt dat wij vinden dat degenen die betrokken zijn geweest bij de diefstal een gevangenisstraf verdienen. Maar we vinden niet dat ze terug moeten naar de gevangenis. Werken moeten de verdachten allemaal wel. Allemaal. En sommigen zelfs een substantieel deel van de maximale 240 uur die wij kunnen opleggen. Een paar weken voor niks werken voor de maatschappij om de verdachten te laten voelen dat ze echt een grote misstap hebben begaan. Ik moet zeggen, dit is de eerste keer dat ik een vonnis zonder hakkelen kan voorlezen. Ja, Jacco Jansen, lieve mensen, pinkt even een traantje weg.
Nee.
Brings back memories.
Nou, dit is gewoon echt heel mooi opgeschreven. En dat hebben wij dus niet alleen maar zelf gedaan. De griffier heeft er keihard natuurlijk aan gewerkt. En de rechters ook allemaal woord voor woord hebben dat bijna gemaakt. Bij mij thuis.
Bij jou thuis, gewoon met z'n allen zitten, een fles wijn op tafel. En...
Nee hoor, nee. Oh. Maar wel om te proberen om het een beetje anders te doen dan anders.
Mm-hmm.
Hebben we geprobeerd om in die strafmotivering, want het is een strafmotivering, de hele zaak samen te pakken. En omdat dat met een doel. Hè? Niet voor de lol. En het is, ik mag niet uit de raadkamer klappen. En zeker niet in dit programma. Nee. Maar dat was best een klus. Ik kende allebei de rechters en de GVR goed. Ja. En dat was best een...
Om met z'n vieren tot iets te komen.
Ja, en zoiets... Ik wil het ook niet groter maken dan het is, maar zoiets belangrijks. Hè? Dat ieder woord in die strafmotivering is bijna heeft bijna een kantel dingetje. En nog steeds... je leest nou een stukje voor, als je het dan hoort. Ik vind het nog steeds wel... er is ook een videootje van, natuurlijk, van... En mag zal ik het eerst zeggen?
Ja.
Ik kijk het soms. Heel soms. Nee.
Kijk je er wel eens terug?
Nee.
En roep je kinderen en je vrouw en zeg je...
Moet je nou eens kijken hoe... finest moment.
Nee, maar zonder gekheid. Het was gewoon een moment waar ik zelf en als rechter echt wel heel veel van heb geleerd. Dat het ook zo kan en eigenlijk misschien wel zo moet. En natuurlijk niet elke dag en op die manier.
Nee.
Maar wel in die gedachten.
Maar ik vind het mooi hoor, Jacco. Ik vind het mooi dat je, bedoel...
Jij kijkt ook wel eens je eigen verweren nog terug op...
Verweren, kijk, als ik een goed pleidooi schrijf, echt een goed pleidooi, dan ben ik daar ook tevreden mee. Ja. En dan kan ik hem heus nog wel eens lezen. Ik denk, nou, dat heb ik echt verdomd goed opgeschreven door tijd. Ja. Dat heb jij natuurlijk ook met een stuk.
Ik heb wel eens een stuk dat ik het teruglees en dat ik het uit het systeem denk, dit is best een goed stuk. Wie heeft het geschreven? En dat ik dan mijn eigen naam zie en dan glim ik even van trots.
Ja, maar ik heb het ook wel eens andersom.
Ja, ik ook.
Dan lees ik het terug en denk,
Maar hoe viel dit vonnis eigenlijk? Publicitair, politiek, weet je dat nog?
Ja, dat weet ik nog. Ja, ik denk dat de vijver... ik zeg steeds die vijver, maar dat vind ik belangrijk. Die golven zijn weg. Het was weg. En ja, niet per se alleen door dit vonnis. Maar ik geloof dat wij, zij is helemaal weggebleven. Dat vond ik...
Het politieke gedeelte, was in het doen waar veel gedoe was. Ja.
En het is weer van ons allemaal geworden. Het was een misstap van die groep mensen. Maar die hoorden ook bij dat eindexamen.
Ja.
En de maatschappij had het opgelost met 5 en 6 natuurlijk. En heel vervelend. En misschien wel ook wel heel veel geld. Dat weet ik allemaal niet. Maar het was opgelost. En die mensen hoorden er weer bij. In plaats van... uitsluiting.
En de school heeft natuurlijk een betere kluis gekocht en het dakraam is even voorzien van een paar tralies.
Ja, ik heb me ook afgevraagd, hoe gaat het op al die andere scholen?
Ja, want deze waren natuurlijk stom geweest om het zo breed te gaan delen. Maar als je wat ik zei.
Ja,
als je
maar waarschijnlijk zijn die zegels ook open geweest natuurlijk.
Men ging in hoger beroep.
Ja.
En wat vind jij daar op zo'n moment van? Want dat is ook nog, dan gaan ze toch ook nog eens een keer naar jouw werk kijken.
Nou, ik vind hoger beroep... In algemene zin, hè?
Ja.
Wij krijgen altijd die arresten terug van het Hof. Van ieder vervolgens wat in hoger beroep is gegaan, krijgt vervolgens het arrest van terug. Ik lees het eigenlijk nooit. Omdat ik heb dan een oordeel gegeven en nou ja, het kan dan best anders liggen. Dat geldt natuurlijk niet altijd als er principiële dingen in zitten, ja. Hogere wiskunde dingetjes. Dan wil ik het graag weten wat ze ervan vinden. Maar ik of er hoger beroep wordt ingesteld, dat zie ik niet als een motie dat mensen het niet hebben begrepen of zo. Of dat het OM het niet wil. Zo moet je dat als rechter niet gaan zien, want anders wordt het
wordt heel lastig.
Maar je moet ook zien, een hoger beroep is vaak, dat vindt vaak nog wel plaats. Maar dat heeft toch niet meer die lading en die impact voor die maatschappij als die eerste keer. Dus
nee, de eerste keer is de pers ook het meest paraat. Ik bedoel, ik kan daar ook wel iets over zeggen. Als wij denken van... Joh, er zit echt nog wel licht in het. Er zijn nieuwe ontwikkelingen geweest in de tussentijd. Dus de uitkomst zou wel eens heel anders kunnen worden. Omdat er nieuw bewijs is of weet ik veel wat.
Ja.
Dan komen we allemaal wel. Maar als het gewoon nog een rondje om de kerk is, om het zo maar eens te zeggen. Nou, dan is er weinig belangstelling meestal voor de vanuit.
Ik vind een hoger beroep ook lastiger hoor, als advocaat vaak. Zeker als je in eerste aanleg zeg maar het goed is gegaan. Hè, dat je, en dan moet je nog. Ja, we hebben het al eens eerder gehad in napleiten. Dan moet je vrijspraak gaan verdedigen in hoger beroep. Dat vind ik heel lastig ook.
Nou, ik denk dat we toe zo moeten. Ja, zo is het eigenlijk ook een beetje ingericht. Dat we, als we nou met elkaar dat die eerste aanleg beter kunnen doen. En daar dus de problemen beter kunnen benoemen en beter kunnen bespreken. En een beter gemotiveerd oordeel over kunnen geven. En we komen dan tot een straf die beter passend is bij de zaak die voor ligt. Dan zouden er volgens mij ook veel minder hoger beroepen nodig zijn. En bovendien wordt dat dan veel meer een... Ja, een formeel punt. Dat wij nog natuurlijk in een soort voortbouwend appel nog dingen kunnen worden hersteld. Maar dat de rechtspraak eigenlijk plaatsvindt in die eerste instantie.
Ja. Maar dat is ook precies wat wij altijd bepleiten als advocatuur. Weet je, toen al die plannen waren van bezuiniging op de gefinancierde rechtsbijstand.
Ja.
Maar toen hebben wij ook gezegd vanuit onze advocatuur van jongens, maar wij zijn nodig om die procedure en dat vonnis uit te leggen aan onze cliënten.
Ja.
En ook en hoe beter die procedure in elkaar zit, hoe eerder dat vonnis wordt geaccepteerd, hoe minder mensen in hoger beroep gaan. Weet je, als mensen aan hun lot worden overgelaten in een strafprocedure en een vonnis krijgen waar ze niks van begrijpen, ja, dan gaan ze in hoger beroep.
Ja.
Dus daarom zijn we met z'n allen, ik denk dat allemaal hetzelfde belang hebben om zo'n goed mogelijk oordeel te krijgen.
Daar zouden we eens een keer met elkaar naar moeten kijken.
Ja.
Of die belangen niet veel meer parallel liggen dan we wel denken.
Ja.
He, want jullie worden natuurlijk met die gefinancierde rechtsbijstand best karig bedeeld.
Zeker.
Waardoor er een belang ontstaat, een slecht belang om zo'n zaak...
Op te blazen bedoel je?
Nou, niet kleiner te maken. Niet per se naar de kern terug te brengen. Misschien moeten we daar eens goed naar kijken.
Laten we dat doen, Jacco.
Ja.
Jacco Jansen, enorm bedankt voor je komst naar de studio en voor het verhaal.
Ik dacht, we
zijn net begonnen.
We zijn net begonnen.
Dit was Napleiten. Het vonnis in deze zaak is na te lezen op rechtspraak.nl. Het linkje is te vinden in de show notes. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit als altijd co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.